Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanmorgen zal het sacrament van de heilige doop worden bediend aan Laura Valkhoff. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95, het eerste vers. En het vers is als eerste afgedrukt op de orde van dienst. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Opnieuw zingen wij uit Psalm 95 en nu de versen 2 en 4. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning, die het zaligslot ver boven alle goon kan schenken, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 2 en 4 van Psalm 95. Verhard u niet, maar laat u leiden. We gaan nu luisteren naar de 10 geboden van de Heere onze God en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. En daarna zingen we uit op toonhoogte 255 alle 4 de verse Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan hem wiens liefde ons van alle smet bevrijdt. Ere zij de Heer der engelen. Halleluja, lof aanbidding brengen engelen u ter eer. Op toonhoogte 255. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Geen enkel werk, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van de Heilige Doop aan Laura Valkhoff, willen we eerst samen luisteren naar het onderwijs dat naar ons toekomt vanuit het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden we geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met alle krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten, want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook, zonder het te weten, in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zo velen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kind bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Terwijl dan nu Laura wordt binnengebracht, willen wij zingen uit Psalm 105, de versen 1 en 2. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, juicht elk om strijd met blijde galmen. Na de bediening van de heilige doop zingen de kinderen van de zondagsschool Laura een mooi lied toe. Ik heb je bij je naam geroepen. En daarna zingen we staande tot eer van God het vijfde vers van Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Psalm 105, de versen 1 en 2 zingen we nu. Opdat wij dan deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we eerst samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. We bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kleine Laura in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wil inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven, haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. We bidden u dit door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan wil ik jullie, Peter en Karen, nu graag verzoeken om van jullie zitplaatsen op te staan. Geliefde in de Heere Christus, jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken, opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, zullen jullie van jullie kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijden jullie dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis, onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Beleiden jullie dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en nemen jullie voor je rekening deze kleine Laura, van wie je vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Moeder Valkhoff-Drost, wat is daarop uw antwoord? Ja. Vader Valkhoff, bent u bereid het ja-woord van uw vrouw te steunen en zo samen jullie dochter de weg te wijzen die God ons voorhoudt? Ja. Dan mogen jullie weer even gaan zitten. Misschien zijn er nog kleine kinderen in de kerk, achterin, halverwege, voorin, die nog iets verderop naar voren willen komen om het goed te kunnen zien, dan mag je naar voren komen. Ze moest even zoeken, hè, naar de zus. Zijn we er allemaal? Ik wil jullie, voordat Laura gedoopt wordt, iets leren. En leren, dat klinkt vaak moeilijk, maar het zijn maar 4 woordjes, de les van vanmorgen. En die 4 woordjes, die zijn water, wast. We hebben er al 2 gehad. En water, wijst. Water wast. Wat bedoel ik dan?
Dat water wast.
Ja, als ik zeg water wast, dan bedoel ik dat water wast. Een hele goeie. Het wast af, hè? Er moest nog een klein woordje bij. Water wast af. Je kunt je handen wassen in het water. Je kunt de vaat wassen. En dan worden alle spinazie weer van je bord afgeveegd en de macaroni enzovoort. Je kunt jezelf helemaal wassen onder de douche. Water wast, maakt schoon, reinigt. Met een moeilijk woord. Jij bent mij al voor. Als je doopt ook, zegt hij. Ja, daar wou ik naartoe. Jij kan wel dominee worden. Water wast en water wijst. En dan kom ik bij de doop uit, hè. Water wijst ergens heen. Ik denk, Laura is vanmorgen wel in bad geweest. Of in tummy-tup, voldoen ze dat tegenwoordig. En toen is ze ook weer schoon. Dus dat hoeven we vanmorgen niet over te doen. Maar water van de doop wijst ergens heen. En nou wordt het moeilijk. Waar wijst dat water van de doop naartoe? Naar de Heere God, naar de Heere Jezus, die zijn bloed gegeven heeft toen hij aan het kruis hing op Golgotha en gestorven is. En vlak voordat hij stierf, zei hij, nu is het klaar. Nu is alles volbracht. Nu zijn de zonden vergeven door mijn bloed. Nou, daar wijst het water van de doop heen. Water wast en water wijst. Nooit vergeten. Dan gaan we nu over tot de bediening van de doop van Laura. Laura Johanna Valkhof, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor je. Nu mogen jullie wat zingen.
Jesus.
We gaan u samen danken voor de bediening van de heilige doop en bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze kleine Laura door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed wordt en meer groeit in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar en ons allen hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leeft en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijdt en mag overwinnen. Dan zal ze u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. En dat mag toch ons mens zijn tekenen, dat we u groot maken, onze schepper en onze onderhouder, in Jezus Christus ook onze zaligmaker. We danken u, o God, dat u zelf tekenen opricht, waar de doop er een van is. Geef, Heere God, ook aan deze jonge ouders om hun kleine dochter, nu nog pril, voor te gaan, groot te brengen, ook in het gaan achter de Heere Jezus aan. En laat het maar merken, o God, dat u trouw houdt, door de geslachten, door de eeuwen heen, en dat uw woord daar ook vol en bol van staat. We willen u bidden of u ons ook het verdere van deze dienst een goede dienst wil geven rondom uw open woord, uw Bijbel, en dat we ons daaruit mogen vullen en voeden door uw geest. Schenk ons alles wat nodig is om te luisteren en te spreken, om te zingen, om orgel te spelen, om op zondagschool en kindernevendienst een verhaal te horen en na te denken over de dingen die u in de Bijbel aan ons hebt verteld. En zegen zo alles wat op uw zegen wacht. En dat is alles en dat is iedereen. Want niemand kan zonder uw zegen. Hoor ons, o God, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben. Maar uit genade alleen bidden we het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Als Laura weer de kerk uitgebracht is, gaan de kinderen van de zondagschool en daarna de kinderen van de kindernevendienst naar hun bijgebouwen. En we hopen dat jullie daar en wij hier een fijne dienst hebben. Ga jullie gang. Wij lezen samen uit de Bijbel een gedeelte uit Handelingen 9, de verzen 1 tot en met 22. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Heere, wie bent u? En de Heere zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus, en gedurende 3 dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus, van wie de naam Ananias was, en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft, en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft me gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt, en toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus, en meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En alle die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden: Is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide, en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt, en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder stilstaan bij de versen 18 en 19, het begin uit Handelingen 9, waar we lazen: En meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende. En hij stond op en werd gedoopt, en toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we eerst nog uit Psalm 146, de verzen 1, 2 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen, vest op prinsen geen betrouwen, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, 1, 2 en 3.
Amen.
Gemeente des Heren, wij waren vanmorgen getuigen. We hebben het gezien en we hebben het gehoord. Getuigen, omdat we allemaal getuigen waren van de doop van de kleine Laura. We hebben het gezien, van wat dichterbij of van wat verder weg, hoe het water op het voorhoofd werd gesprenkeld en de naam van de drie enige God aan haar doopnamen werden gehecht. Er werd, om zo te zeggen, een verbinding gelegd. Er werd een verbond gesloten. Een verbond van God uit. Mooi is dat. Ingrijpend, aangrijpend ook. Wanneer je daar eens even bij stilstaat. Gewoon ook bij je eigen doop. Hè? Misschien wel van 8 of 18 of 80 jaar geleden. Ontroerend. Als je daarbij stilstaat. Ik van mijn kant heb helemaal niks in te brengen. Ik kan nog niks zelf. Dan alleen luiers vies maken. En hij zegt het dan al. Ik zal mijn verbond oprichten. En daarom word je gedoopt in mijn naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ingrijpend. Aandoenlijk. Zo'n onbegrijpelijk en groot God tegenover zo'n nietig klein schepsel. En dat hij daar verder mee wil. En dat je dan als ouders je kind en je kinderen daar steeds weer en daar steeds meer van op de hoogte brengt. Wie God voor hen is, wie God voor hen geweest is en wie God voor hen zijn zal. De betrouwbare, de ik ben. Die taak heb je en die taak houd je. Wij waren vanmorgen getuigen. Maar ook nog in een andere zin waren we allemaal getuigen van een andere doop. De doop van nog iemand anders. Hoe dat zo? Nou, omdat we allemaal getuigen waren van de doop van Saulus. Hij werd gedoopt. Als ik dat zo lees, dan moet dat daar gewoon in huis gebeurd zijn. In die rechte straat, daar in Damascus, waar Saulus zich op dat moment bevond. Hij werd gedoopt. Dat staat daar heel centraal in onze tekst geschreven. Maar dat centrale wordt ook nog omgeven door andere dingen die daar haast tegelijkertijd gebeuren. Dat gaan we ook bekijken met elkaar. Let erop, Saulus die ziet hier niet zoveel. Het is net alsof hij blind is. En we weten hoe dat gebeurd is, dat hebben we ook gelezen. Saulus die was bezig om christenen te vervolgen. En dat deed hij heel goed. Tot in de puntjes. Tenminste, totdat hem een halt werd toegeroepen. En dat gebeurde onderweg naar Damascus. Als een wild dier ging hij tekeer. Briesend van dreiging en van moord. Om brieven van de hoge priester te krijgen, arrestatiebevelen. Beestachtig, zo'n kerel. Zo iemand die echt nergens voor terugschrikt. Zo iemand die denkt dat hij in al zijn ijver en in al zijn inspanning God een dienst aan het bewijzen is. Zo iemand is deze Saulus. En dan gebeurt er iets dat nu even niet gepland was. Tenminste, het stond niet in Saulus zijn agenda. En we merken dat aan het woordje plotseling. Je moet weten dat Saulus zelf als mens helemaal niet voorgesorteerd stond om het christelijk geloof aan te gaan hangen. Saulus stond echt niet voorgesorteerd om die afslag te gaan nemen in zijn leven. Het is God die hem dit bekend maakt in Jezus Christus. Zelf heeft Saulus steeds weer de voorkeur laten merken voor een Joods volk zonder Jezus. God grijpt in. Jezus zelf grijpt in. Plotseling. We kwamen dat tegen in Handelingen 9, vers 3. Plotseling verscheen daar aan hem een licht vanuit de hemel. Oh, dat kennen we misschien wel. Daar heeft Lucas alles meer over geschreven. In zijn evangelie, Lucas 2, kun je dat vinden in de kerstgeschiedenis. Het is nou zo'n beetje hartje zomer en dan gaat hij het over kerst hebben. Ja, daar waar de geboorte van de Heere Jezus werd aangekondigd aan de herders in de velden van Efrata. Je kent dat liedje misschien wel, de herdertjes die lagen daar bij nachten. Zij lagen bij nacht in het veld. En trouw hielden ze de wacht. Nee, ze hadden hun schaapjes nog niet op het droge, maar ze hadden ze wel geteld. En zo wordt er dan gezongen. En ook die herders daar, die worden opgeschrikt door een geweldig licht uit de hemel. Alleen, Lucas schrijft daar erbij dat dat de heerlijkheid van God schijnt te zijn. Dat schijnsel, dat licht. Dat is het licht als het ware dat God omgeeft, zodat je God zelf niet kunt zien. Dat is oogverblindend. En daardoor werden die herders bang, bevreesd, zo meldt Lucas me in Lucas 2. Maar je kunt het geloven of niet, toch is het hier in Handelingen 9 nog heftiger geweest. Omdat hier een ander woord gebruikt wordt door Lucas. In zijn evangelie heeft hij het over een soort lamp. Als hij het over dat licht heeft, en dan moet je niet denken aan een elektrisch bolletje, want die bestond er toen nog niet. Maar dat moet dan gewoon een olielamp geweest zijn, een flinke felle. En misschien wel 100 bij elkaar, wie zal het zeggen. He, die sterkte. Maar hier, in Handelingen 9, om dit te beschrijven, gebruikt Lucas een ander woord. En dat heeft te maken met een bliksemflits. Een flitslicht. Kort, krachtig, heftig, verblindend. Maar in beide gevallen, en in zijn evangelie, en hier in de handelingen van de apostelen, gaat het om het binnendringen in iemand zijn leven van het goddelijke, van God zelf, van Jezus Christus. En gaat het daarbij ook om het brengen van een goede tijding. Alleen, als dat met zo'n licht als een bliksemschicht gebeurt, dan... Ja, dan klinkt daar ook altijd iets in mee van de gedachte aan een straf van God. Toorn. Ja, zo begon ook het doopformulier. Wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. We zijn mensen op wie de toorn van God rust. Ja, sorry hoor, maar we staan er echt niet gekleurd op bij God. Zwart. En doordat Saulus' macht gebroken is, valt hij op de aarde. Wat gebeurt hier? Wat hoort hij? Het is de stem van Jezus Christus die zijn leven een nieuwe richting gaat geven. Waarom vervolg je mij? Kijk, dat zit er dus achter. Want wie Jezus' volgelingen verwerpt, die verwerpt in feite Jezus zelf. En hier staat Saulus tegenover Jezus. Hij heeft met Jezus van doen. Ik ben Jezus die jij, Saulus, vervolgt. Dan zijn dus de rollen wel omgekeerd. Leek Saulus eerst op zo'n briesend paard. Dan staat hij er nu heel bevend en verbaasd bij te kijken, terwijl hij helemaal niks meer ziet. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Vraagt hij. En als hem dan de opdracht wordt gegeven om op te staan en naar de stad te gaan, maar wel met andere bedoelingen dan waarmee hij onderweg was, dan merkt Saulus dat hij niks meer ziet. Ja, gelukkig heeft hij nog wat mensen in de buurt die hem als een klein kind kunnen leiden, bij de hand nemen en brengen waar die wezen moet. Reisgenoten of partijgenoten misschien wel. Ja, wat moeten zij ervan zeggen? Sprakeloos zijn ze, zonder commentaar. En als een kleine uk nemen ze die grote Saulus bij de hand en brengen hem naar Damascus. En daar huist hij dan voor zolang het duurt. Nou, dat duurt 3 dagen. 3 dagen. En al die tijd is het hem zwart voor de ogen. Hij ziet niks, hij ziet niemand. Verblind als hij eerst door dat licht van die, zeg maar, bliksemschicht. Hij krijgt geen hap door zijn keel, hij eet niet, hij drinkt niet. Kunt je voorstellen? Zo geraakt, zo getroffen. Tegelijkertijd ook zo in een ander licht gezet. Ja, als op die manier de binnenkant van je bestaan aan het licht komt, als het licht van Christus in jou, in mijn, in uw duisternis schijnt, maar dan ook tot in de verste uithoek, hè, en in alle kieren en gaten, als de duisternis van je leven, het verkeerde, de zonde, wat echt voor God niet kan en daarom voor mij ook niet kan, als dat in lichter laaien wordt gezet, dan heb je het niet meer, dan hou je het niet meer. Hou je het niet langer uit met jezelf en bij jezelf. Je wordt wel tot nadenken gedwongen, want daar heb je dan alle tijd voor, bezinning. Wie ben ik voor God die me zo in het licht heeft gezet? Ja, wie ben ik? Zeg eens wat. Bedenk eens wat. Hoe kom ik hieruit? Dan gaat de bel. Staat iemand voor de deur. Ananias heet hij. En met dat die Ananias in opdracht van Jezus Christus daar bij Saulus over de vloer gekomen is, gebeuren de dingen weer zo plotseling. Dat wordt aangegeven door de woorden meteen en onmiddellijk. En dat woord meteen, dat duidt ook gelijk het wonderkarakter aan van de genezing van Saulus. Van niet kunnen zien, weer kunnen zien. Dat is heel typisch. Lucas, die was dokter, hè. Maar hier, als hij het heeft over die schellen die als het ware van de ogen van Saulus afvallen, dan gebruikt hij vreemd genoeg helemaal geen woord uit de medische terminologie die alle doktoren zo wel kunnen en kennen. Nee, het is heel gewone taal die hij eigenlijk hier spreekt. Niks met oogziekte te maken. Maar het gaat er hier om, hij kan plotseling weer wel kijken, zoals hij eerst plotseling niet kon zien. Tegen alle verwachtingen in, dat is wat. Als het licht wordt in je leven, helder. Nee, niet even patsboem door zo'n bliksemschicht en je wordt verblind en je kunt niet anders dan heel de dag gaan zitten nadenken en piekeren, want je wordt toch niet afgeleid en je ziet niks en niemand om je heen. Maar dat het dan licht wordt in je leven, doordat de schellen je van de ogen vallen. Heel veel mensen die hebben dat helemaal niet in de gaten, weet u dat? Dat je eigenlijk ziende blind bent. Dat komt voor, hè? Dat je de dingen niet doorziet en zeker niet doorziet tot op God. Dat je er blind voor bent, dat je als het ware ogen daarvoor afgeplakt zitten. Alles zie je, maar dat doorzie je niet. Erg is, jammer is dat. Maar je kunt ook verblind zijn, hè? Dat lees je ook in het evangelie van Lucas tegen het eind. Als die 2 mensen ontmoet worden die onderweg zijn naar Emmaus. En die kenden Jezus niet en hun ogen werden gesloten gehouden, staat er dan geschreven. Ze herkenden Jezus niet. En bij hen gebeurt als het ware hetzelfde. Toen Jezus het brood gebroken had, want hij mocht blijven eten, En dat deelt hij uit en geeft dat aan die twee Emmausgangers. Toen werden hun ogen geopend. En ze herkennen Jezus, dat is hem. Het is onze Heere en Heiland, onze Meester. En toen op dat moment was hij gelijk ook weer verdwenen. Uit hun gezicht, uit hun zicht. Blijkbaar heb je het zien op Jezus niet op bestelling. Het is geen druk op de knop en dan heb ik het weer. Maar blijkbaar overkomt het je. Plotseling. Dat is niet te timen. En dat je achteraf moet zeggen, tjoh, wat was ik er blind voor. Ik heb het niet gezien, ik heb hem niet gezien. He, dat was daar bij Saulus voor straf. En bij die Emmausgangers was het om de ontdekking van hun leven te doen. Dat het echt wel Pasen geworden was. Maar dan hier Saulus. Het feit dat hij weer kan kijken, dat doet hem niet langer op de grond zitten, aan de grond genageld zitten. Hij staat op. Hij komt in de benen. Zijn nieuwe leven begint. Hij wordt gedoopt. Dat betekent hier voor hem dat hij zich gewonnen geeft aan Jezus. Capituleert voor Jezus. Niet langer hem tegenwerkt en antichristelijk is. Maar een voorstander is geworden. Een medestander zelfs. Van vervolger, volgeling. En medestrijder. Leerling. Een leerling die straks ook blijkt een apostel te zullen zijn. Ik denk dat je als baby zonder Christus wordt geboren. En begint het formulier ook in zonde ontvangen en geboren. Maar wat is het een zegen, een voorrecht, een genade als God dat niet neemt. Als hij daarom zo te zeggen op inbreekt. Op dat bestaan dat verloren is. Hij breekt in door onze doop. En dat hij dan ook nog jullie als ouders inschakelt om je kleine Laura wegwijs te maken. Achter hem aan die de weg is. Alleen, dat betekent dan niet dat je van de aarde weggenomen wordt en op een onbewoond eiland neergepoot wordt. Afgelegen, christelijk, ergens op de Bijbelbelt. Nee, mens blijf je, mens ben je. En je bent geplaatst op deze wereld. Deze aarde. En daarom heb je daar ook ja, te zijn, te leven, te werken. Daar kunnen we elkaar niet voor behoeden, bewaren, isoleren. Nee. Het alledaagse leven roept je, trekt soms aan je. En dat is bij Saulus hier niet anders. Hè? Want gelijk daarbovenop lezen we van de terugkeer van Saulus naar het gewone, alledaagse leven. Het leven dat gekenmerkt wordt door zien, eten en drinken. En dat hij er weer op uitgaat. En dat hij zijn plek kent. Dat was voor een paar dagen onderbroken geweest. Hij kon niet zien, hij at niet en hij dronk niet. Ja, wacht even, en er staat nog iets heel belangrijks, heel nadrukkelijks, het slot van ons tekstgedeelte. Dat toen Saulus voedsel tot zich genomen had, toen sterkte hij aan. Hij werd versterkt. Nou, dat zegt je moeder of je oma misschien ook wel eens tegen je van, goed eten hoor, voordat je naar school gaat. Nou, dat is ook belangrijk. Zeker die eerste maaltijd, 's ochtends. Ja, ik weet wel dat wat ik nu ga zeggen helemaal niet in de mode is. Want heel veel mensen die leven vandaag de dag van tussendoortjes. Dat is goed voor de lijn. Zeggen ze dan en zeggen ze tegen elkaar en praten ze elkaar aan. Het zal wel. Maar ik vind het heel opmerkelijk dat hier als eerste wordt opgemerkt. wordt vermeld. Hij stond op, hij wordt gedoopt. Hij sterkte aan door het voedsel dat hij tot zich nam, dat hij genomen had. En je kunt geloven of niet, dit is een woord dat alleen bij Lucas gebruikt wordt, door Lucas, hè, de dokter. Toch nog wat medische kennis die tussen de regels door meegegeven wordt. Hij gebruikt het hier in Handelingen 9 en daarbij precies nog één keer in zijn evangelie, in de geschiedenis dat Jezus met zijn discipelen in de hof van Gethsemane is. Moeilijk moment voor de heiland, zijn zweet wordt bloed. En daar heeft hij zijn discipelen gevraagd om toch alsjeblieft met hem in die laatste uren te willen waken en voor hem te bidden. Ja, dat lukt hen dus niet. Van lieverlee, dan dommelen ze in slaap. En even verderop is Jezus daar aan het bidden of die vreselijke drinkbeker van lijden en sterven, van verzoening door voldoening, toch aan hem voorbij mag gaan. Vader, als u het wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En weet je wat er dan gelijk achteraan geschreven staat? Aan hem, aan Jezus, verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. We zijn zelf helemaal niet zo sterk en zulke krachtpatsers. We hebben het of van het dagelijks voedsel nodig om lichamelijk gesterkt te worden, of in het geval van de Heere Jezus daar, een engel uit de hemel die Jezus versterkt. Aangewezen op wat gegeven is. En dat is en lichamelijk en geestelijk van belang. Aangewezen op wat je niet van jezelf hebt, maar van God aangeboden wordt, aangereikt is, wat je gegeven is. In je doop niet het minst ook. Wat dat betreft zijn versterkende middelen uiterst belangrijk. En dat je ook weet, die doop waarmee ik gedoopt ben is een pleitgrond. Daarmee kan ik telkens weer bij God aankloppen. En op grond van mijn doop, waar door God zich aan mij verbonden heeft, kan ik, mag ik de toevlucht naar hem nemen. Om hem aan zijn woord, om hem aan zijn belofte te houden. Want hij is begonnen. En ik moet en ik mag bij hem zijn, want ik weet, hij maakt zijn woord ook waar. Zijn belofte maakt hij waar. Zijn zorg, zijn zegen, zijn verlossing, zijn troost, zijn woord, zijn geest. Over versterkende middelen gesproken zeg. Teerkost voor onderweg. Dan kun je verder. Het feit dat God zich aan mij verbonden heeft is zo veelbelovend, is alleszeggend. Want wanneer er iemand is die zijn woord waar maakt, dan is dat geen mens. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, hebben we zojuist gezongen. Je kent Jacob, is de grootst mogelijke bedrieger die er rondliep daar. Maar we moeten het dan ook niet hebben van de hulp van Jacob, maar van de God van Jacob. Van die God die met bedriegers omgang wil hebben. Ik vertrouw niet op mensen. Ik vertrouw op God alleen. De getrouwe. Ik ben gedoopt. Dat schreef iemand als Luther nogal eens voor zich op zijn tafel of op zijn bureau met een krijtje. Ik ben gedoopt. Om het zichzelf weer te binnen te brengen dat God geen lege woorden spreekt. Ik ben gedoopt. En dan verwacht ik het ook van hem. Hem geloof ik. Op zijn woord. Ik ben gedoopt. Wat zegt het u? Wat zegt het jou? Wat zegt het mij? Amen. We Wij gaan samen zingen van Psalm 119, de versen 37 en 41. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. Mijn ziel bezwijkt, ze is gans afgemat. Daar aan uw heil met al haar lust blijft hangen. 37 en 41 van Psalm 119. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u woord houdt. En op dat woord van u kunnen we telkens weer terugvallen. Mogen we mee onderweg zijn in het leven, met zijn hoogtepunten, met zijn diepe dalen. Mogen we ons gedragen weten door uw woord. En we danken u dat u ook die God bent die trouw houdt. U bent de God van het woord, die niet loslaat. Die niet zomaar even gauw wat zegt, maar uw woord snijdt hout. En uw woord houdt. En daar danken we u voor. Laat ons dan ook de waarde en de volheid van waarde van uw woord ontdekken, voor het eerst en opnieuw. Dat we uw woord niet achterloos naast ons neerleggen, gesloten laten. Denken, ik weet het wel. Maar laat het een schat zijn waar we telkens weer naar en in mogen graven. Gedreven door uw geest, die ons oog richt op Jezus Christus. Hem te kennen, met hem onderweg in het leven en hem ook uit te dragen. Heren, we danken u dat u die God bent, die doet wat u zegt. Daar kunnen we op gaan staan, staat op maken. Ook al gaat ons leven niet altijd over rozen, maar kent het ook donkere dalen. We bidden u, Heere God, bewijs ons uw genade van stap tot stap, van dag tot dag. En laat het ons maar merken dat we zonder u niet kunnen. En dat u het bent die ingrijpt in ons bestaan. Omdat u niet wil dat ook maar iemand verloren zou gaan. Maar allen tot behoud komen door ons te wenden tot u, uw stem te beamen. Heere God, we danken u dat u de grote schepper bent van alle dingen. Laura die mocht ter wereld komen, maar ook in de afgelopen week werden Maarten en Danielle Schimmel verblijd met de geboorte van Isa. Uw trouw is groot, Heere. Geef dat ook zij mag opgroeien. Tot vreugde van ouders en grootouders, maar bovenal tot eer van u, de God die leeft en regeert in eeuwigheid. En dat ze het mag ontdekken met al die anderen, hoe groot uw trouw is. Daarom danken we u ook voor en met Henny en Corrie Verwoerd, die gisteren mochten stilstaan bij hun 40-jarig huwelijksjubileum. U hebt geholpen, gedragen, gespaard, gezegend. U bent erbij geweest. En geef, Heere, dat ook naar de toekomst toe. Datzelfde, dag in dag uit, ontdekt wordt. Dat uw trouw groot is. Daar kunnen we nooit groot genoeg van denken. Nooit hoog genoeg van opgeven. Heren, we bidden u voor allen die ziek zijn, thuis, verzorgd, verpleegd worden. Gedenk meneer Geurts en mevrouw Vintelman. We bidden u voor Henk de Hartog die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. En u wacht op verdere behandelingen. We bidden u voor Bert Rijmers die een operatieve ingreep onderging en ook weer thuis kwam. Gedenk Johan Welvaart die morgen wordt opgenomen voor enkele dagen in Tiel. Zegen hem en sterk hem. We bidden u ook voor Dirk van Inge in Wolfheze. Geef ook hem zijn oog en hart te richten op u, de God van het leven. Heere God, we bidden u voor allen voor wie doopdiensten moeilijke, misschien wel lastige diensten zijn. Vanwege het verlies van kinderen. Vanwege het feit dat er geen kinderen konden komen in een huwelijk. Vanwege het feit dat kinderen die ook gedoopt werden een andere weg gingen. Geef, Heere God, dat het ons heel dicht houdt bij u. En dat het ons bindt aan u die zich aan ons gebonden heeft. Laat zo en jong en oud genieten van uw zegeningen die u verwoord hebt en geschonken hebt. Ga met ons ook het verdere van deze dag. Breng ons ook vanavond weer te samen onder het geklank van uw woord. Laat het gehoord worden, ook waar we vandaag gezeten hebben, om dat uit te dragen en verder te brengen. Hoor ons, o God, niet omdat we dat hebben verdiend of het daarnaar hebben gemaakt. Om Jezus wil bidden we het alleen. Uit genade. Amen. In de dienst der offeranden mogen we nu onze liefdegaven gaan geven. Er zijn 3 rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor het ouderen en alleenstaande werk. Het tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor de bijstand in het pastoraat. De zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de vakantie Bijbelweek die eind augustus zal plaatsvinden. Al deze mogelijkheden om te offeren van harte bevolen bij u. Wij zingen straks op toonhoogte 275 de eerste drie versen. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Hij omringt met zijn liefde uw leven. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven. 1, 2 en 3 van op toonhoogte 275. Straks na deze dienst is er nog gelegenheid om Peter en Karin hiervoor in de kerk van harte God zegen toe te wensen over de opvoeding van Laura. U mag daar allen gebruik van maken. Laat het geen moeten zijn, maar een ontmoeten. Ga dan straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.